Wij lezen vanmorgen uit het Nieuwe Testament en wel de brief van Paulus aan de Galaten. Dus wij lezen uit de brief van Paulus aan de Galaten, de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan hoofdstuk 5. Wij lezen vanaf vers 13 tot en met 26. Dus wij lezen Galaten 5, we beginnen te lezen bij vers 13, wij lezen door tot en met vers 26. Galaten 5 vanaf vers 13 en daar lezen wij als volgt, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover. Tekst voor de prediking is vers 24, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus tekst voor de prediking is vers 24. Galaten 5, vers 24. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Zoals het in de HSV staat, met zijn hartstochten en begeerten. Weet je, de inzet van de tekst is maar die van Christus zijn, maar wie van Christus zijn. Een tegenstelling. Paulus die de gemeente van Galaten voor ogen ziet en aan hen schrijft en hen laat zien dat het het een of het ander is. Maar die van Christus zijn. Als een tegenstelling, blijkbaar zijn er ook die er niet van Christus zijn. En wat staat daar tegenover? Je zou kunnen zeggen die van Adam zijn. Die niet zijn overgezet door het geloof in Jezus Christus. Ten diepste wat er van ons allemaal van nature vanuit onszelf geldt. Dood in de zonden en de misdaden zoals Paulus dat aan de gemeente van Efeze schrijft. Of zoals het doopformulier ons laat zien, als je het eerste gedeelte van het doopformulier doorleest, dat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, maar dat wij vanuit onszelf onder de toren van God liggen. De werkelijkheid die voor ons allemaal geldt. Maar, zo schrijft Paulus aan de Galaten, en zo komt het woord tot ons ook vanmorgen, blijkbaar geldt dat niet meer voor iedereen. Is dat niet meer de geldende realiteit van een ieder die hier in de gemeente van Galaten is? En ook onder ons. Inderdaad, er zijn er die nog onder Adam zijn, er zijn er die nog buiten het geloof zijn, er zijn er die nog voor eigen rekening leven. Maar er zijn er ook, zo houdt Paulus hen voor ogen, maar die van Christus zijn. die Christus Jezus toebehoren. Als je de woorden even op je in laat werken, dan word je bijna automatisch meegenomen naar het eerste vraag en antwoord van de Heidelbergse catechismus. Wat troost u beiden in het leven en sterven? En ik denk dat een heel aantal het van ons uit het hoofd kunnen opzeggen, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dat sluit bijna naadloos aan, maar die van Christus zijn, die het eigendom zijn van Jezus Christus. En hoe dan? Zo leert ons de catechismus in het vervolg met die bekende woorden die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is van Jezus Christus zijn, verlost van de zonde verzoend, bevrijd uit dat slavenhuis en geleid door Jezus Christus door zijn geest. Dat is leven naar het woord en dan leven door de genade. Ja, dan komen die woorden natuurlijk direct tot ons en dan is het automatisch de vraag van hoe ligt dat dan bij u en bij jou? Als wij zo deze tekst binnenkomen, dan is allereerst de vraag, hoe ligt dat bij ons? Als dit woord van God van morgen, niet als dit woord komt tot ons, wanneer dit woord tot ons komt, komt dat woord dan ook tot uw en tot jouw hart? Dat als je naar het adres van deze tekst kijkt, dat je zegt, ja, die is voor mij bestemd. En niet omdat je dan hoog met jezelf staat of omdat je het zelf hebt verdiend, maar omdat je weet, ik ben het eigendom van Hem geworden, omdat Hij met zijn genade in mijn leven gekomen is. En dat als je verder leest over het werk van de Heilige Geest, dat je het zegt, ja Heere, uw woord door uw geest in mijn hart. Dat je het verwonderd en met blijdschap en met blijmoedigheid mag zeggen, Heere, inderdaad. Uw eigendom geworden. Of niet? Dat kan ook. Dat als je naar het adres van deze tekst krijgt, dat je moet zeggen, die is eigenlijk niet voor mij bestemd. Dat die kan overal bezorgd worden, maar niet bij mij, want dat geldt voor mij niet. Nou, dat is dan een aangrijpende werkelijkheid. Paulus schrijft dat in hoofdstuk 3 van deze brief aan de Galaten, waar dat de werkelijkheid dus ook is, waar hij zegt, er zijn er velen die hem niet toe behoren. Tenminste, zo kun je tussen de regels door tot je laten komen. En hij zegt tot hen, ja weet wel, ik heb onder u Jezus Christus uitgeschilderd. Hij houdt een verhoging, hij zegt, ik heb als het ware Jezus Christus de gekruisigde, ik heb hem u voor ogen geschilderd in uw midden, stukje bij beetje en uiteindelijk in zijn geheel. Wie hij is, zijn verzoening, zijn genade, zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn heerlijkheid, zijn ontferming, zijn goedertierenheid, zijn geduld, zijn vergoten bloed, zijn verbroken lichaam. Paulus wilde eigenlijk zeggen, hoe is het dan mogelijk dat er onder u zijn die dan nog voor eigen rekening verder gaan? Heeft u dan de oren en de ogen dicht gehad voor hem? Zo wordt het woord onder u ook uitgetekend. Dan door die, dan door die. Maar hier vanaf de kansel elke week opnieuw. En in de activiteiten door de week. En dat is maar met één doel voor ogen, opdat u en dat jij hem zult leren kennen. Dat ook deze tekst woorden voor u bestemd worden. Dat je bevrijd wordt uit die banden van de zonden die je in beslag nemen. En dat het doel van je leven niet meer de horizon van deze aarde is, maar dat het gericht wordt op de hemel, daar waar Jezus Christus is, je redder en zaligmaker. Als het niet zo is, Dan klinkt hier allereerst de oproep voordat wij verder gaan. Het accent van de tekst ligt natuurlijk in het vervolg, maar er ligt hier allereerst de oproep. Als je hem niet kent, dat je hem hebt te zoeken. Omdat hij u en jou ertoe oproept. Of u nu jong bent of al zeer oud. Omdat je hem zult leren kennen, met hem door het leven zult gaan. Opdat je zo, zoals het thema van dit hoofdstuk is, werkelijk met hem in vrijheid zal worden gezet. Maar die van Christus zijn. Ja, hoe weet je dat nu? Hoe weet je nu dat je van Jezus Christus bent? De Bijbel leert daar ons heel veel over. Je kunt denken aan het hopen op de beloften van het woord. Uw genade, of mijn genade is u genoeg. Je kunt denken aan wat het woord voor ogen stelt. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Wie de zonde beleidt en laat, die zal vergeving ontvangen. Je kunt denken aan de woorden van psalmen waar het tegenstrooms en met moeite gaat. Maar nochtans steeds de toon van de psalm is: mijn hoop is op u. De hoop. Vertrouwen. Maar deze tekst legt dat iets anders. Hier staat: maar die van Christus zijn. Wat kenmerkt nou die van Christus zijn? Zo houdt Paulus hier ons voor ogen. Zo leert hij ons. Wat kenmerkt nou zij die van Christus zijn? Nou, zo zegt hij, zij die van Christus zijn, wat zien zij, wat hebben zij, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat wordt ons voor ogen gesteld. Zij die van Jezus Christus zijn, die hebben het vlees met die bewegingen, met die begeerten, met die hartstochten gekruisigd. Dat is wat een kenmerkt. Wat houdt dat in? En dan komen er twee woorden op ons af. En ik citeer even uit de Statenvertaling. Met die vertaling heb ik de preek voorbereid. Dus maar dat kunt u wel meemaken. Maar die van Christus zijn. En er staat dan: die hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Het vlees. Wat is nu dat vlees? Dus wat dat vlees is met die bewegingen en begeerlijkheden. En dan vervolgens wat dat gekruist zijn betekent. Eerst dat vlees met die bewegingen, met die begeerlijkheden. Nou, als u het Nieuwe Testament doorleest en als u het thuis op zou zoeken, wat het vlees in het Nieuwe Testament betekent, dat heeft een negatieve klank. Het vlees, dat heeft alles te maken met de oude mens, met de mens die van nature is, met die Adam waar wij de preek mee begonnen. Het vlees, dat kenmerkt de mens die in opstand tegen God leeft, de mens die een vijand is van God, de mens die gericht is op de eigen ik, die uit is op zijn eigen eer, en de mens die zichzelf tot een eigen wet stelt. Dat is wat het Nieuwe Testament ons en met andere dingen ons leert. Dat vlees daarin ligt besloten, alles van wat van ons is, wat van hier beneden is, wat van na Genesis 3 is. De dingen van het vlees. Met, zo zegt deze tekst, bewegingen en begeerlijkheden. Of, en dat is meer hedendaagse taal, zoals de HSV het zegt, met zijn hartstochten en begeerten. Dus met zijn hartstochten en begeerten. Dus Paulus schrijft: het vlees, dat alles wat van ons is en waaruit geleefd wordt, waar de zonden uit voortkomt, en daarbij bewegingen, begeerlijkheden, hartstochten en begeerten. Als het gaat over zonde, dan denken wij meestal allereerst aan de daad, de dingen die je doet. Met de handen, met de ogen. Maar Paulus schrijft er hier nog wat bij. Hij gaat als het ware nog een verdieping lager.
Hij zegt, het gaat ook om die bewegingen, om die begeerlijke, om die hartstochten en om het uitleven daarvan. Want als het gaat om zonde, zo leert het woord het ons, de bron, het vertrekpunt ligt in ons hart. En wat liggen daar dan? Nu, Jacobus leert ons, Jacobus 1 vers 14, daar ligt de begeerlijkheid. Hij schrijft, en dat citeer ik, maar aan ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart de zonde en de zonde voleindig zijnde baart de dood. Met andere woorden, de zonde komt niet opeens omhoog. Nee, dat zit in ons hart en blijkbaar vindt dat aansluiting naar buiten toe.
Dat hebben wij, dat maken wij elke dag mee. Degenen die dat zeer goed weten zijn degenen die reclame maken. Die weten exact hoe ze de reclame moeten opstellen om aan te haken bij dat wat er in de mens leeft. En wat dan? Wat die mens graag begeert. Wat u, jij en wat ik graag heb. Dat als je het ziet, dat er van binnen iets aangewakkerd wordt. En natuurlijk, er is niet alles verkeerd, maar hier in het beeld van de zonde. Dat je voor ogen ziet dat wat zonde is, maar dat sluit aan bij wat binnen in je hart leeft. En dan ga je het uitleven. Jacobus zegt, die begeerlijkheid wordt opgewekt, versterkt. En als die begeerlijkheid wordt uitgeleefd, dan val je in de zonde. Dat baart, zo schrijft Jacobus, dat baart, dat brengt de zonde voort. Vlees en die begeerlijkheid.
En dan kunnen wij daar heel algemeen over zijn. Je kunt zeggen, het vlees gekruisigd, inderdaad die bewegingen, die begeerlijkheden daarbij. Dat weggedaan. Maar waar gaat het dan om? Wat houdt het woord hier ons voor? Maar die van Christus zijn, die hebben het vlees gekruisigd met bewegingen en begeerlijkheden. Ja, wat is dan dat vlees? Wat komt er? Waar gaat het dan concreet om? Nou, kijk nou vanaf vers 19. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarsting, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke.
Wat kenmerkt nu dat vlees, zegt Paulus? Waar worden wij bij stilgezet? Waar gaat het hier om?
Oh, je kunt het er zo naast leggen. Heel dat lijstje. En dan kun je een heleboel zeggen over de structuur en wat ermee samenhangt en ook een heleboel niet. Maar dat laten we even rusten. Maar we laten het heel kort even nalopen. Want één ding valt wel op als je het lijstje naloopt. Waar valt allereerst het gewicht op? Om welke zonde gaat het? Welke zonde raakt ons in ons diepste begeren? En welke zonde raakt onze diepste hartstocht?
Nou, dat zijn die eerste in vers 19. Overspel, hoererij, onreinheid en losbandigheid. Vier woorden in deze hele opsomming die allemaal verbonden zijn aan het zevende gebod. Overspel, en dan heel kenmerk, heel in de kern dat het bedoeld wordt dat er echt breuk gepleegd wordt doordat één van de twee overspel pleegt. Hoererij, letterlijk staat daar porneia, daar hoort u ons woord porno in. Daar gaat het om het bevredigen van de eigen seksuele begeerte. En dan in de meest ruime zin van het woord, op allerlei momenten, op allerlei wijzen. Onreinheid. Dat raakt dat begeren, dat is niet alleen het doen. Maar ook het verlangen ernaar. En ontuchtigheid. En daar kom je tegen wat bij die oude mens hoort. Namelijk jezelf tot een wet stellen. Niet meer vragen wat God van je vraagt. niet meer vragen wat de norm van het woord is als het gaat om alles wat het zevende gebod raakt, maar dat het alleen maar gaat om de vraag: wat vind ik zelf aangenaam, wat vind ik zelf lekker en wat vind ik zelf kunnen?
De werken van het vlees, nou zegt Paulus, dat is bekend. En juist als het gaat om bewegingen, begeerlijkheden, hartstochten, dat hij daarmee allereerst met die woorden tot ons komt.
En dat is niet voor niets. Ik heb thuis een boek in de kast staan en dat draagt de titel De Appel van Adam en Eva. Dat is een boek van 400 pagina's om me nabij. En dat heeft maar één onderwerp. Dat beschrijft alle geschiedenissen in de schrift waar het gaat om seksualiteit en meestal in negatieve zin. Waar het naar voren komt en waar de geboden verbroken worden.
En als je het even doorbladert, al zou je alleen maar de inhoudsopgave doorkijken, dan is dat bijzonder confronterend. Hoe vaak het juist op dat punt misgaat. Denk aan Lot. De dochters delen het bed met hun vader. Juda, hoererij met zijn schoondochter. Dina, de dochter van Jacob, die wordt verkracht. David, Bathseba. Salomo, die 1000 vrouwen erop nahoudt. Simson, een man gods die zich in de luren laat leggen door Delila. Of in het Nieuwe Testament, die overspelige vrouw die op de daad zelf gegrepen werd.
Ga zo maar door.
Er zijn er maar weinig in de schrift die zijn als Jozef. Die als een vrouw hem vastgrijpt, dat hij zegt, zou ik zo'n grote zonde doen en zondigen tegen God, dat hij weigert en dat hij vlucht. Bij herhaling. Het was niet de eerste keer dat die vrouw zo tot hem kwam.
Werken van het vlees. En dat is onze tijd niet anders. Wij leven wel 2000 jaar nadat het laatste woord van de Bijbel geschreven is. Maar op dat gebied is de maatschappij, de media, onze tijd niet veranderd.
Is het misschien zelfs nog wel meer als toen dat alles, dat de wereld, dat de Satan alles op alles zet om juist aan te sluiten bij die hartstochten, bij die begeerten, bij die verlangens.
Wie bewaart zijn ogen, om een ander beeld uit de schrift te noemen van Job, die het zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten om niet naar jonge vrouwen te kijken.
Wie bewaart zijn ogen om zo daadwerkelijk rein door het leven te gaan?
Maar die van Christus zijn. En daarbij, erachteraan, niet alleen deze zonde, maar ook die afgoderij, die vijandschap, twist, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer. Dat is die afgoderij, dat je hart zet op iets anders dan God alleen. En wat kan dat niet zijn? Geld, eer, macht, invloed. Ruzie. In heel veel families is dat niet terug te vinden. Afgunst, de bedoeling dat je het een ander niet gunt, die ander die net iets meer heeft dan jij of ik, en dat je die ander ten diepste niet gunt. Woedeuitbarstingen, dat je jezelf niet in de toom kunt houden. Egoïsme, als tegen God ingaan, bezig zijn met jezelf. Afwijkingen in de leer, dat je druk bent met de leer, maar niet met de waarheid er tegen ingaat.
Partijschappen in de zin, er wordt hier bedoeld godsdienstige partijschappen, dat je zegt, ik ben van overtuigd dat dit de waarheid is en de ander dat dat de waarheid is en dat je het alleen nog maar daarom gaat. Zonder ootmoedigheid, zonder die gezindheid van Jezus Christus. Moord, dronkenschap, brasserijen. Overdadigheid die daarin lavend ten onder gaan.
De Bijbel is niet tegen alcohol, maar wel als je er veel van drinkt. De Bijbel is ook niet tegen vreugdedagen en vierdagen, zeer zeker niet, maar wel als dat alleen je leven nog tekent.
Als het gaat wat de werken van het vlees zijn, één voor één worden ze hier opgesomd. En je kunt je leven als het ware ernaast leggen en dan kun je het nalopen. En inderdaad, de een is gevoelig als het gaat om seksualiteit, de ander om geld, de derde om macht, de vierde om invloed, de derde, de vijfde kan zichzelf niet in toom houden, de zesde is druk bezig met de leer, maar op de verkeerde manier, de zevende die is vooral bezig met, nou vul het maar in. En als u misschien zo denkt, mijn zonde staat er niet tussen. Zo steken wij mensen in elkaar. Als we het zo lang zien, wij gaan het afvinken, denken, nou, valt nog mee in mijn leven. Dan sluit Paulus af met die woorden die zo veelomvattend zijn in vers 21. En dergelijke. Of hij wil zeggen, en alle zonden die hierbij horen, maar die ik hier nu niet opsom. Hij sluit ons er helemaal bij in. En hij voegt eraan toe, wie daarin leeft, één ding is duidelijk, die zal het koninkrijk van God niet ingaan. Het is of je het avondmaalsformulier hier hoort. Die kan het koninkrijk van God in die zonde niet binnentreden. Dus ook als je de bewegingen en de begeerlijkheden, als je de hartstocht en de begeerte daar naartoe hebt. Naar wat hier geschreven staat. Dat je het niet doet, maar dat er in je hart niet ertegen gestreden wordt, maar dat je in je hart er ten diepste wel naar verlangt om dat te doen. Maar die van Christus zijn. Wat hebben die gedaan? Met alles wat daar opgeschreven staat, met alles wat hier opgesomd staat, wat hebben zij gedaan? Maar die van Christus zijn, die hebben alles wat bij dat vlees hoort, die hebben die begeerlijkheden, die hartstochten, die hebben dat gekruisigd. En dan kom je weer terug waar het aan het begin van de preek om ging. Inderdaad, als je niet van Christus bent, dan leef je uit die begeerte, dan leef je uit die verlangens en dan voer je al die zonden uit. Misschien dat af en toe die je geweten spreekt omdat je beter weet, maar je drukt het snel weer weg. Je vindt altijd wel een manier om het in je leven weer in te passen. Maar zo schrijft Paulus, die van Jezus Christus zijn, die hem toebehoren, wat hebben zij gedaan? Die hebben het vlees, dus met al die zonden die erbij horen, met die bewegingen en die begeerlijkheden, die hebben ze gekruisigd. Dat kenmerkt hen die het eigendom zijn van Jezus Christus, dat al die zonden gekruisigd zijn. En het komt nou. Wie hebben ze gekruisigd? Wie heeft dat gedaan? Die van Christus zijn. Die hebben het vlees gekruisigd. Zij zelf dus. U dus, die van Jezus Christus bent. In eerste instantie las ik deze tekst op dezelfde wijze als Galaten 2 vers 20. En als u meebladert terug naar Galaten 2 vers 20, daar lezen wij de woorden in Galaten 2 vers 20, daar staat geschreven, ik ben met Christus gekruisigd. Een bekende tekst ook. En dan erachteraan, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Kijk, en daar in Galaten 2... daar wordt het je aangedaan. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik word met hem aan het kruis genageld. In Galaten 5, daar is het niet passief, daar wordt het je niet aangedaan, maar daar is het actief. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb al dat vlees met die bewegingen en die begeerlijkheden aan het kruis genageld. Aan het kruis en daar aan het kruis geslagen. Wat bedoelt Paulus daarmee te zeggen? Dat is dus letterlijk de doding
van het eigen vlees, met de bijbehorende bewegingen en begeerlijkheden.
En dat raakte een onderwerp waar bijvoorbeeld Calvijn veel over geschreven heeft. Namelijk, om met een woord uit het Latijn te zeggen, mortificatio. Dat betekent letterlijk inderdaad doding. Je komt er tot de begraafplaats, kom je dat woord morte wel eens tegen. Mortuarium kennen wij er nog van. Maar dat is het doden van het eigen vlees. En dat staat tegenover vivificatio, daar zit vivit, leven in, levend maken. Vreugde. En je ziet dat in deze teksten terug. In Galaten 5 vers 24, waar wij vanmorgen bij stilstaan. Daar zie je dat gedood worden, het doden van het eigen vlees. En dan in vers 25 zie je als het ware de andere kant van diezelfde medaille. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Het hoort bij het leven met Jezus Christus dat het eigen vlees gedood wordt. Dat al die zonden, dat alles wat daarbij hoort van u, van jou, van mij, dat aan het kruis wordt genageld.
Maar zo zegt de oplettende lezer, wacht even. Het staat hier niet in de tijd, in de vorm, dat het nog gedaan moet worden. Zoals wij zeggen dat de bekering het hele leven omvat. Nadat je opnieuw geboren bent, het eigendom van Jezus Christus. Dat je zegt, je voortdurend tot de laatste snik, of tot het moment dat je sterven zult, of het moment dat Jezus wederkomt. Inderdaad, de strijd in dit bestaan, die dagelijkse vernieuwing, die dagelijkse bekering, die voortdurende terugkeer tot God. Maar zo zegt iemand, zo staat het hier niet. Want, maar die van Christus zijn, staat het in een voltooide tijd, die hebben het vlees gekruisigd. En zo staat het er inderdaad in de grond al heel nadrukkelijk. Dat is iets wat in het verleden is gebeurd en ook in het verleden is afgerond. En dat komt nou in die zin, je kunt een gebeurtenis hebben die in het verleden begonnen is en tot nu duurt. Je kunt zeggen, deze kerkdienst begon om 10:00 en die is nu nog gaande. Maar de kerkdienst van vorige week zondagmiddag, die begon om 4:00 en die was om 5:30 afgelopen. Daarvan kun je zeggen, die begon in het verleden en die is ook in het verleden afgerond. Dat is voorbij. Nou, die hebben het vlees gekruisigd, dat staat op die manier geschreven. Dat is een gebeurtenis uit het verleden en ook een gebeurtenis die in het verleden is afgerond. Staat dus goed vertaald. Het vlees met de hartstochten en begeerten, die hebben ze gekruisigd. Dat is gebeurd. Maar die van Christus zijn. En hier wordt niet voor niets dat woord kruisigen gebruikt. Deze tekst staat natuurlijk niet ver bij Galaten 2 vandaan. Letterlijk niet, maar ook geestelijk niet. Deze tekst plaatst ook ons hierin. Letterlijk aan de voet van het kruis van Jezus Christus. En deze tekst, het voert als het ware nog een diepere lading aan dat woord wat Jezus Christus zegt aan het einde van de kruising. Het is volbracht. Dat als je vanuit Galaten 2, vers 5, vers 24 op het kruis van Jezus Christus ziet, dat je daar mag belijden en zeggen, daadwerkelijk, alles van het vlees van mij, bewegingen, begeerlijkheden, hartstochten, is met hem aan het kruis gegaan en dat is gebeurd. Golgotha is voorbij. Dat is de realiteit van het leven met Jezus Christus. Dat je met hem aan het kruis bent genageld. En dat eigen vlees daar is gedood. Zo waarlijk als dat Jezus Christus daar gestorven is. En zo werkelijk als hij is opgestaan uit de dood.
Dat is de werkelijkheid van deze woorden. Maar daardoorheen, daarin, dat Paulus deze woorden niet voor niets schrijft, want wat is de realiteit?
Hij schrijft deze brief niet voor niets aan de gemeente van Galaten. Dat woord komt niet voor niets tot ons, geleid door de Heilige Geest.
Wat is nu de realiteit van ons bestaan? Inderdaad, dan, wat doen wij, waartoe zijn wij geneigd? Om dat oude vlees wat met hem aan het kruis is genageld, dat oude vlees steeds weer de kop opsteekt in ons leven.
En zoals iemand schreef, het aangrijpend is, dat wij eigenlijk die nagels er nog proberen uit te halen, ook waarmee het aan het kruis is genageld. Dat we dat vlees verzorgen, als het ware weer nieuw leven geven.
Dat je in dit leven waar je met Jezus Christus leeft, dat de werkelijkheid van dat bestaan is, dat het zo diep in ons zit, dat oude leven, dat voortdurend weer naar boven toe komt en dat wij geneigd zijn om dat nieuw leven in te blazen.
Maar die van Christus zijn. Kijk, je merkt het aan iemand die verslaafd is. Of dat nu een alcohol is, een drugs, een geld, van seks. Je herkent dat, je ziet dat bij jezelf. Je omgeving ziet dat ook. Je wordt ervoor behandeld, misschien wel een langdurig traject. Na een tijd dat je eruit komt, dat je kunt zeggen, ik ben clean. En dan mag je de God verdanken.
Maar op het moment dat je dat doet, besef je ook dat je tegelijk met dat dank ook het gebed hebt om ervoor bewaard te worden.
En wat doe je dan? Stel dat iemand alcoholverslaafd is en diegene komt uit de kliniek na een aantal maanden weer thuis in zijn huis. En wat doe je dan als omstander? Zet je dan de alcohol vast weer gereed op het aanrecht? Nee, natuurlijk niet. Wij zouden zeggen, en dat is dan ook het advies, hou je er ver bij vandaan. Raak het niet meer aan.
Want als je bij wijze van spreken maar één slokje neemt, je gaat weer op de helling, je gaat er weer aan. Dan begint het als het ware van voren af aan opnieuw. Dat de macht en de kracht van de begeerte en van de zonde die daaruit voortkomt, die laat dat zien. En dat is de werkelijkheid als het gaat om de zonde. Paulus zegt, dat is de realiteit. Met Jezus Christus is dat vlees gekruisigd. En dan moet je niet als het ware die nagels er weer uittrekken om er toch weer iets van te proeven van dat oude leven. Nee, je moet het daar laten. Bij wijze van spreken dat je het nog vaster aan dat kruis slaat.
Dat is wat Calvijn bedoelt. Zelfverloochening. Doding van het vlees. En dat doet pijn. Dat gaat dus tegen jezelf in. En in de verklaring die trok dat beeld vrij letterlijk. Je ziet op het kruis van Jezus Christus, dan is het kruis, de dood aan het kruis, dat is een schaamtevolle dood. Je hangt er te schand en te spot. Het woord laat het ook ons zien, de mensen die langslopen, die hem beschimpen en bespotten. Het leven met Jezus Christus en steeds weer terug naar hem gaan. Die strijd tegen de zonde. En het vallen in de zonde. En dan weer bij hem komen. Dat is schaamtevol. Dan moet je met het schaamrood op de kaken weer bij hem komen. En dan moet je het hem belijden en zeggen, Heer, hoe heb ik het weer kunnen doen? En het doet pijn. De kruisdood is een zeer pijnlijke dood. Dat is de strijd tegen het vlees en de bewegingen en begeerlijkheden. Dat is niet alleen de strijd naar buiten toe. Dat is niet alleen een blokje omfietsen om de verleidingen tegen te gaan. Nee, dat is een strijd naar binnen toe die het hart raakt. De dingen die je aangenaam vond, daar moet je tegen ingaan. De dingen die naar boven toe komen, die moet je afbreken. Radicaal de pas afsnijden en vernietigen. Dat doet pijn. De kruisdood was een langzame dood. Bedenk hoe de guillotine werkt. Dat is een beetje, weet je, maar goed, dat is met één slag. Het kruis niet. Misdadigers konden dagen hangen. Het is niet in één minuut geschikt. De strijd tegen de zonde is een pijnlijke strijd. Niet van een minuut. Maar als we naar onszelf kijken, als je naar het woord kijkt, dat is een levenslange strijd. Totdat inderdaad daadwerkelijk de dood daar is. Of beter gezegd, dat de koning der koningen daar is om je thuis te halen. Elke keer opnieuw. Maar wel met een heerlijk vooruitzicht. Het is inderdaad naar het einde toe. Het was die strijd het hele leven door. Maar met dat vooruitzicht op de gekruisigde, namelijk dat het kruis leeg is, dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dat je door vers 24 heen doorkijkt naar vers 25, het leven door de geest. De geest die de ogen op Jezus Christus richt. Dat is die woorden, de geest die de ogen op het woord ligt. En inderdaad op dat ene woord, het is daadwerkelijk volbracht. Wij voelen het vandaag en morgen tot het einde van ons leven. Maar de werkelijkheid is, het is alles volbracht door zijn kruisdood. Maar die van Christus zeiden, die hebben het vlees gekruisigd. Die kruisigen het vlees. Eigenlijk betekent het, die blijven in de nabijheid, bij wijze van spreken, op armlengte van het kruis, dat je het vast kunt houden. Dat je er niet vandaan gaat, maar steeds op hem ziet. Met het gebed om de geest. Dat die het leert zien. Dat je ervoor bewaard wordt. Dat je leert strijden tegen de zonde. Want dat is de realiteit inderdaad. Lees het avondmaalsformulier door. Het komt voortdurend naar boven toe. Maar dan om er tegen te strijden. En nochtans te hopen op dat woord. Heere, leid mij door uw geest. Dat ik in dit leven, dat 25e vers, daar komen we nu niet meer aan toe. Maar dat is de werkelijkheid. Dat je die ondersteuning van de Heere nodig hebt, want je weet, dat is het, maar die van Christus zijn, je weet het, anders is het een verloren zaak. Dan steekt het vlees de kop op. En ga ik daarin mee. Ik begon de preek met dat eerste antwoord van de catechismus. En ik citeer het antwoord nog verder. Want wat zegt dat antwoord nog verder? Waarom hij, dat is Jezus, mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd, en dan komt het, en hem voortaan te leven van harte, en dan komt hij ook willig, dus gewillig en bereid maakt. Dat die hartstochten en die begeerlijkheden, waar wij, je kunt je voorstellen toch, tenminste ik hoop dat u zelf een beetje kent, die begeerlijkheden die schieten zo omhoog. Het is er al voordat je erover nadenkt. Dat je zegt, bij voorbaat een verloren zaak. Maar dat de Heilige Geest die hartstochten en die begeerlijkheden ombuigt opdat je Jezus Christus zult navolgen. Ziend op het kruis. Dagelijks te strijden. Hopend op het woord. Geleid door de Geest. Ziend op de Vaderhand van de Vader. In het diepe geloof. Het is gebeurd. Amen.
Zingen wij een antwoord op de preek uit Psalm 17 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het vierde, maak uw wel dan wonderbaar. 17, 3 en 4.